een gesprek met een advocaat, met een jurist, en die maakte zich zorgen. Die zei van, ja, die standaardcontracten, dat gaat de machine learning overnemen op een gegeven moment. En ja, en voor mij is het niet erg, maar wat moet ik die stagiaires allemaal laten doen dan?
Hoi, en welkom bij de Radboud Science Podcast. Wij zijn Sofie en Bob en als voormalig studenten van de Radboud Universiteit blijven we graag op de hoogte van al het onderzoek aan de beta-faculteit waar we als student zoveel tijd hebben doorgebracht. Leren stopt nooit en daarom gaan we in deze podcast in gesprek met onderzoekers over hun onderzoek, hun eigen motivatie en de toekomst. Vandaag in de Radboud Science Podcast, Artificial Intelligence en Machine Learning.
Hey Bob.
Hey Sof.
Ik kreeg van de week een mailtje, of ja, van de week, 2 weken geleden denk ik, van mijn universiteit van Amsterdam, dat er nu een soort van regels zijn met betrekking tot ChatGPT en het gebruik van ChatGPT in je thesis. Omdat dat natuurlijk, ja goed, iedereen gebruikt dat voor zowel spellingscontrole als andere dingen. Dus er zijn nu spelregels over. Dat vond ik wel interessant, want dat is eigenlijk de eerste keer dat ik soort van zelf in aanraking kom met echt het AI/machine learning verhaal. Jij weet daar denk ik al iets meer van dan ik.
Ja, ik heb er een promotie in gedaan. Dus ik ben er inderdaad wel meer mee bezig geweest, denk ik dan. Alhoewel ik vrij zeker weet dat jij er ook meer mee in aanraking bent gekomen dan dat je misschien zelf door hebt.
Ja, goed, dat zou kunnen. Ik weet het gewoon niet. Voor mij blijft het altijd zo'n beetje zo'n magische ding, zo'n magische term.
Ja, je bent niet de enige. Voor wie het niet magisch is onze gast vandaag. Zoals je zegt, ik heb een promotie gedaan in machine learning, gecombineerd met natuurkunde. Vandaag hebben wij mijn promotor te gast, Tom Heskes. Hey Tom.
Hey Tom, leuk dat je er bent.
Ja, dankjewel voor de uitnodiging.
Ik wilde eigenlijk meteen induiken. Wat is dat nou precies, dat AI en dat machine learning, Tom? Want ja, ik heb wel ongeveer een beeld bij, maar ik kan bijvoorbeeld de twee niet uit elkaar halen. Voor mij is het een soort van hetzelfde, maar dat is ongetwijfeld niet echt zo.
Nou ja, ik vind het prima als het hetzelfde is. Nee, dus dat wordt een definitiekwestie en dat is best wel lastig. Dus voor mij is AI, kunstmatige intelligentie, is echt een containerbegrip geworden. Dus er wordt heel veel maar ondergegooid, waaronder ChatGPT. En ik denk dat we dat ook nu echt wel AI zouden noemen. En machine learning is technisch gezien voor mij een onderdeel van de AI, van de kunstmatige intelligentie, waarbij je modellen leert uit data. Maar je kunt ook AI doen zonder dat je die modellen leert, maar dat je het aan experts vraagt en dan allerlei regeltjes opstelt. En dat is in principe ook AI. Alleen als je nu kijkt naar waar de stappen worden gemaakt, waar er echt verbeteringen komen, dan komen die bijna allemaal vanuit de machine learning naar de AI.
En je zegt, je kijkt dan naar data. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Zijn dat gewoon Excel sheets met kolommen en rijen met gewoon getalletjes in? Of?
Ja, dat kan. Ja. Dus je hebt machine learning kun je op allerlei soorten data toepassen. Dus dat kan inderdaad zijn Excel sheets met allerlei getallen over patiënten in ziekenhuizen, leeftijden, waar ze last van hebben, welke medicijnen ze hebben gehad enzovoort. Hè. Nou, dat kan prima in een Excel sheet komen te staan. Maar je kunt ook denken aan beelden, video's. Tekst is natuurlijk nu heel populair ChatGPT. Ja, dat is ook data. En, ja. Dus het kan in alle vormen en maten komen.
Kun je in een paar zinnen, explain like I'm 5, uitleggen wat machine learning dan concreet doet of kan met die data? Wat maakt het nou zo bijzonder ineens dat alles en iedereen in één keer machine learning lijkt te zijn?
Goeie vraag. Dus voor mij is het leren van modellen uit data. En een model, dat is niet de werkelijkheid, maar dat is iets wat je daarna kunt gebruiken. En een voorbeeld daarvan is probeer het volgende woord te voorspellen. Dus ik geef je een aantal woorden of ik geef je 2, 4, 6 en dan zeg je 8 waarschijnlijk. Tenminste, ja, dat hoop ik. Maar
ik dacht 8.
Goed gedaan. Dus dan heb je een soort model in je hoofd van ik moet er steeds 2 bij optellen. En dat soort modellen kun je leren aan de hand van data. En daarna kun je het model gebruiken wat jij dan nu in je hoofd hebt. Maar nou ja, dus machine learning modellen, dan heb je computers die dat in hun hoofd hebben zitten. Oh nee, aanhalingstekens, dat zie je niet in een podcast.
Nee, aanhalingstekens zie je niet.
Niet, hè? Nee. Oh, wat onhandig. Nou, in ieder geval, dus dat is het idee. Dus je probeert computermodellen te leren op grond van gegevens. En dat kan van alles zijn.
Klinkt alsof er een hoop mis bij kan gaan.
Kijk, wat zeg maar bekend is dat op het moment dat je zeg maar vooroordelen in data hebt zitten, en je gaat er modellen op leren en je doet er verder niks aan, dan komen die vooroordelen, ik zou bijna zeggen, natuurlijk ook in die modellen terecht. En dan krijg je problemen. Het kan zijn dat het ook zo is dat sommige modellen beter werken voor een bepaalde groep mensen en wat minder goed voor andere groep mensen. En dat willen we liever ook niet, want we willen wel dat die modellen, zeg maar, eerlijk zijn. Ga ik weer bijna met mijn aanhalingstekens. Dus dat soort dingen die kunnen misgaan. Daar kun je je heel erg zorgen over maken en dat moeten we ook doen. Maar we kunnen ook nadenken over hoe we dat beter kunnen maken. En er is een heel vakgebied bezig om te kijken hoe we dat soort dingen juist beter kunnen maken. Maar het is wel een beetje zoals met alle technologie. Namelijk, je kunt technologie goed inzetten, maar je kunt bijna alle technologie ook op een verkeerde manier inzetten en voor verkeerde doeleinden. En dat is zeker met AI ook het geval en met machine learning.
Komt daar ook jouw interesse en een fascinatie voor machine learning vandaan? Uit het, moet je eens kijken waar we mee kunnen. Wat maakt dat dit jouw onderwerp is?
Dat het nu mijn onderwerp is? Ja, dus het is historisch gegroeid. En dus ik ben daarin gerold in zekere zin. Hè. Dus en dat is op zich een grappig verhaal. Jullie hebben allebei natuurkunde gestudeerd of zijn nog bezig om natuurkunde te studeren. Mm-hmm. Ik heb dat ook gedaan en op dat moment ging ik me meer specialiseren in de statistische fysica. Dus grote modellen, heel veel deeltjes die spin-up of spin-down konden staan. En dat soort modellen werden op dat moment heel veel gebruikt om neurale netwerken te beschrijven. Met neuronen die kunnen vuren of die niet kunnen vuren. Dus het soort modellen was heel erg hetzelfde. En zo ben ik in dat vakgebied gerold. Toen had ik wel heel snel zoiets dat ik het lerende aspect, namelijk dat je kunt leren uit data in plaats van dat je het gedrag beschrijft van modellen die al dingen geleerd hebben. Maar het leerproces zelf, dat ik dat heel interessant vond. En daar is mijn proefschrift uiteindelijk over gegaan. En zodoende ben ik in de machine learning gerold. En wat ik er interessant aan vind, is de combinatie van aan de ene kant helemaal wiskunde en betere algoritmes ontdekken en ontwikkelen. Aan de andere kant een stukje programmeren, ook al kom ik daar iets te weinig aan toe de laatste tijd. En toepassen. En dus je kunt het op ontzettend veel domeinen toepassen en nadenken over nuttige toepassingen van de tools die je hebt.
En Tom, waar ligt jouw interesse in de machine learning dan precies?
Als het gaat om het ontwikkelen van nieuwe algoritmen, vind ik het leukst om na te denken over causaliteit. Dus hoe je oorzaak en gevolg met behulp van machine learning kunt onderscheiden. Maar daarnaast doen we gewoon ook in de breedte heel veel machine learning en heel veel toepassingen in allerlei verschillende vakgebieden op allerlei verschillende problemen. En dat is heel veel deep learning deze dagen.
Ja, want machine learning kan je dus wel eigenlijk op heel veel vakgebieden dan toepassen. Het is niet echt een niche markt dan. Kan je een paar voorbeelden noemen?
Ja, natuurlijk Bob's proefschrift over de deeltjesfysica. We hebben een samenwerking met biologie op het gebied van ecologie. Er zijn allerlei toepassingen van machine learning voor bijvoorbeeld analyse van spectra. Dus dat zijn een paar voorbeelden binnen onze eigen faculteit. Nou, het rapport UMC hebben ze allerlei verschillende soorten data. Dus denk aan medische beelden. Maar denk ook aan patiëntendata in EPD's waar je onderzoek naar kunt doen. We werken veel samen met Alliander. Je kunt het bijna zo gek niet bedenken. En kijk, dus overal waar mensen data verzamelen in de hoop daar informatie uit te kunnen halen, daar kun je machine learning toepassen.
Je begon je antwoord met dat je heel erg geïnteresseerd bent in causaliteit uit data halen. Nou, ik zeg niet dat ik een statistiekgod ben, maar een van de dingen die mij altijd is verteld is dat correlatie is geen causaliteit.
Ja, precies. Dat is mij ook altijd verteld. Dus ik vraag me dan af, hoe haal je die twee nou uit elkaar?
Kijk, wij zijn heel erg doodgegooid bijna met correlatie is geen causatie. En als ik één correlatiecoëfficiënt uitreken tussen twee variabelen, heb je helemaal gelijk. Kan ik nooit zeggen, want dat is een symmetrisch ding. Dus dan kan ik nooit zeggen A veroorzaakt B of B veroorzaakt A. Als ik weet dat de correlatie tussen A en B is 0,8. Ja, ik heb geen idee.
Dus bijvoorbeeld, je weet niet of de zomer ijsjesverkoop veroorzaakt of ijsjesverkoop de zomer veroorzaakt. Ja, puur op basis van data. Puur op basis van de data.
Alleen sec-data ben ik niet.
Oké, ik mag geen a priori kennis hierin gooien.
Nee, dit is het.
Oh, wat jammer. Nee, dan heb je helemaal gelijk. Ja. Er is een klassiek voorbeeld in de medische literatuur waar een onderzoek is gedaan naar Nobelprijzen en chocoladeconsumptie in landen.
Oké, ik ben heel benieuwd nu.
Ja, het is een heel sterk verband tussen chocoladeconsumptie en hoeveel Nobelprijzen je per inwoner. Zeg maar binnenhaalt.
En dit was?
Serieus onderzoek.
Oké.
Okay. Ja. En ja, dat verband is enorm. En daarna gingen de Nobelprijswinners allerlei grappen maken. Ja, ik eet inderdaad heel veel chocola en nou ja, dat soort dingen. Ja, en we snappen dat wel, want die correlatie die wordt verklaard door wat we een confounder noemen. En dus er is iets anders, namelijk dat een dat zowel veroorzaakt dat je meer chocola gaat eten, namelijk dat je gewoon veel geld hebt en dat je die chocola kunt betalen en dat je heel veel geld hebt om in onderzoek te steken en dus Nobelprijzen kunt gaan winnen. Dus ja, dus er is iets van economische welvarendheid of nou ja, wat dan ook. Dus dat verklaart die correlatie. Maar in sommige gevallen, zoals met warm weer en ijsjes verkoop, dan is het denk ik toch echt wel dat we kunnen in ieder geval een model kunnen maken waarin een pijl staat van warm weer naar ijsjes verkoop.
Ik probeer te begrijpen hoe je dan van correlatie naar causatie gaat. Je begint dan met een model van hoe dingen überhaupt beïnvloeden. Je stopt er real life kennis in.
Dat kan, eerst. Maar... En dus het correlatie is geen causatie, klopt helemaal als ik naar twee variabelen kijk en dan een correlatiecoëfficiënt uitreken. Natuurlijk moet je als je die analyse doet bepaalde aannames maken. Namelijk het is makkelijker om y te voorspellen uit x dan om x te voorspellen uit y bijvoorbeeld. En dan kun je daar modellen op loslaten en dan kijk je welke het makkelijkst gaat. En dan, nou, als het makkelijker is om y te voorspellen uit x in plaats van x uit y, dan zou het wel eens waarschijnlijker kunnen zijn dat x y veroorzaakt dan andersom. Dus dat is eigenlijk al als je maar twee variabelen hebt, heb je meerdere variabelen, dan kan je ook al informatie halen doordat dingen onafhankelijk worden van elkaar. Of conditioneel onafhankelijk. En dus dat er bijvoorbeeld dat ik drie variabelen heb. Als ik weet dat er een zekere correlatie is tussen al die variabelen, maar dat ik de correlatie tussen A en C volledig kan verklaren uit de correlatie tussen A en B en B en C, dan geeft me dat al echt informatie over causaliteit.
Je hebt het over A, B en C en X en Y. Kun je het concreet maken? Kun je een voorbeeld geven van een onderzoek waarin je dit daadwerkelijk hebt toegepast en
ja,
waarbij
zeker.
X en Y daadwerkelijk dingen zijn?
Ja, ja, ja. Dus het voorbeeld waar we heel veel aan gewerkt hebben, het gaat over ADHD. Het gaat over attention deficit en hyperactivity disorder. En je hoort hier al, het gaat over twee dingen. Namelijk, je kunt problemen hebben met aandacht, met attentie en met hyperactiviteit. Mm-hmm. Dus dat je heel erg druk bent. Nou, de grote vraag is natuurlijk, wat veroorzaakt wat? Is het probleem dat je, doordat je echt moeite hebt met je aandacht, dat je daardoor maar heel hyperactief gaat doen? Of is het dat je heel hyperactief bent en daardoor je aandacht nergens bij kunt houden? Nou, wat we hebben gezien aan de hand van data en verschillende datasets, dus niet één dataset, maar echt verschillende, als we die technieken, zeg maar, die we geleerd hebben en die we denken dat redelijk betrouwbaar zijn, als we die loslaten op die datasets en daar een derde variabele bij hebben, is zoiets als geslacht bijvoorbeeld, dus jongens versus meisjes. Meisjes hebben wat minder last van ADHD over het algemeen dan jongens. Nou, dus dat heb je als een soort controlerende variabele dan. Dan volgt uit die analyses dat het... En dus met die algoritmes die je dan gebruiken, dat het veel waarschijnlijker is dat er een causale link is van aandacht naar hyperactiviteit dan de andere kant op. En dat vertelt je wel wat, want dat betekent dat als je vervolgens, hè, want dat is geen bewijs, maar het vertelt je wel dat als je vervolgens een therapie wilt gaan bedenken, je misschien eerst een therapie moet gaan bedenken om die aandacht aan te pakken. En dan kun je de hoop hebben dat die hyperactiviteit ook, dat het daar ook beter mee gaat. Terwijl als je alleen die hyperactiviteit aan gaat pakken, ja, dan gaat dat geen... Als het model klopt, gaat dat geen gevolgen hebben voor de aandacht.
Oh, maar dat vind ik wel interessant, want dat betekent wel dus stel, oké, je hebt het vermoeden dat dit zo is en je hebt het met machine learning getest en je gaat een soort van meer onderzoek doen, dat je dus straks bijvoorbeeld veel gerichte therapie kan geven aan mensen met ADHD bijvoorbeeld. Dat vind ik echt super vet.
Ja, kijk, en natuurlijk proberen we dat soort dingen ook te achterhalen of dan te bevestigen via, zeg maar, de klassieke technieken. Maar die zijn natuurlijk hartstikke duur en soms ook helemaal niet te doen. En dus je kunt niet tegen iemand zeggen, nou ga nou 40 jaar geen rode wijn drinken en de buurman die doet het wel. En dan kijken we naar 40 jaar eens even wie er nog leeft of wie er eerder dood is.
Ik denk ook niet dat je daar heel veel mensen enthousiast voor kan krijgen.
Dus dat soort randomized control trials, ja, die zijn redelijk beperkt. Dus je moet ook nadenken over andere technieken om toch meer te weten te komen over wat nou wat veroorzaakt.
Ja, misschien meer en ook sneller.
Ja, sneller en goedkoper en minder ingrijpend. Ja.
Je hebt er net ook nog genoemd dat je nog met andere instanties hebt samengewerkt, waaronder Alliander.
Ja.
Wat heb je met hun precies gedaan?
Ja, wat ik met Alliander allemaal doe.
Oh jee.
Ja. Nee, dus we hebben heel veel onderwerpen. We hebben sowieso al jarenlang heel veel afstudeerders bij Alliander.
Mm-hmm.
Waar nu een promovendus aan werkt, vind ik een hele ja, bijna grappige vraag. Hè. Dat wordt de N-1 eigenschap van grids genoemd. Dus je moet je voorstellen, je hebt een heel elektriciteitsgrid. Mm-hmm. En de NM1-eigenschap, dat zegt van... oké, als ik nou één draadje doorknip, kan ik dan nog iedereen bereiken. En kan ik nog iedereen van stroom voorzien. Mm-hmm. En dat wil je heel graag uitrekenen. Want je wil graag weten of dat grid wat je hebt bedacht... de spanningen die je eroverheen zet, of dat stabiel is, of dat robuust is... Nou, dat kun je in principe met hele, hele moeilijke, lange berekeningen, elektrodynamica en elektromagnetisme, kun je dat heel goed uitrekenen. Maar die berekeningen duren ontzettend lang.
En zijn ook oneindig moeilijk.
Die zijn ook lastig, maar goed, dat kun je in principe programmeren. Maar als je dan een aantal van die grids door wil rekenen, ja, dan ben je dagen bezig. Dus dat weet je in principe niet. Nou, kun je dat soort dingen ook oplossen met dingen die heten graph neural networks. Dus dat zijn, zeg maar... diepe neurale netwerken, maar dan op een speciale manier... die heel erg goed die graafstructuur mee kunnen nemen. Nou, daar kijkt een van de promovendi naar... of je dus die graaf gewoon in dat neurale netwerk kunt stoppen... even plat gezegd. En dan komt er gewoon uit of die de NM1-eigenschap heeft, ja of nee. Nou, en dat werkt.
Het klinkt wel, je hebt het nu over ADHD-onderzoek gehad... en over samenwerking met Alliander. Het zijn allemaal best wel feel-good stories... in de zin dat je ziet van... hey, weet je, dit is maatschappelijk nuttig... dit is goed dat er hier onderzoek naar wordt gedaan...
Ja, ik krijg een blij gevoel. Ja. Dat is van, oké, hier hebben we iets aan, zeg maar. Ja. We gaan hiermee vooruit.
Als ik het nieuws kijk, zijn er ook genoeg verhalen of genoeg mensen die minder positief zijn over je vakgebied. Hoe kijk jij daar tegenaan, tegen die negatieve berichtgeving?
Ja, dat is een goede vraag, maar ook best wel een moeilijke vraag. Dus ik vind dat de berichtgeving vaak doorslaat. Hè? Dus in allerlei gevallen hebben we dat gezien, dat berichtgeving doorslaat, omdat het... gewoon populair is om het erover te hebben. Nu valt het nog wel mee, maar ik kan me herinneren... een jaar of 10 geleden ging het heel erg over robots... die de wereld gaan domineren enzovoort. Nou, daar krijg ik echt...
Ik zie je heel afkeurend kijken. Daar
word ik helemaal gek van, want daar gaat het helemaal niet over hier. Dus dat is echt zonde tijd. Dus daar moeten we ons helemaal niet druk over maken... want er zijn andere problemen. Ja, er zijn vele grotere problemen. En ja, dat is toch wel een beetje. Dus je kunt technologie kun je goed inzetten, kun je slecht inzetten... En ja, wij werken aan veel dingen waarbij we proberen om die machine learning op een goede manier in te zetten. Maar we weten dat je het ook op slechte manieren in kunt zetten en dat je het ook onzorgvuldig in kunt zetten enzovoort. Dus je moet dat elke keer weer moet je dat zo zorgvuldig mogelijk doen. En het klopt dat we met wetgeving en met procedures daar soms een beetje achteraan lopen. En dat is vervelend, maar misschien gewoon ook wel niet te voorkomen. Dus je moet daar de goede balans in zien te vinden. Dus aan de ene kant dingen niet tegen gaan houden, want dat gaat denk ik niet. Want als jij het niet doet, dan doet iemand anders het. En dan ben je helemaal verkocht, want dan snap je niet eens meer wat hij doet. Dus je moet in zekere zin mee met die, als je het dan rat race wil noemen, dan noem het maar een rat race. Dus je moet wel tot op zekere hoogte meegaan. Aan de andere kant moet je elke keer weer nadenken dat je dat heel erg zorgvuldig doet. En je moet daar regels over maken. Dus je moet daar dingen met elkaar over afspreken... als het echt heel erg belangrijk wordt... en over hele fundamentele zaken gaat.
Dan ben ik heel erg benieuwd hoe je aankijkt... tegen de oproep van onder andere een aantal tech-CEO's. Een tijdje terug hadden die een oproep om te zeggen van... hey, weet je, laten we de ontwikkeling van de meest moderne algoritmes... nu in ieder geval even voor een half jaar stoppen... zodat we de wetgeving kunnen ontwikkelen... of laten we eerlijk zijn, laten ontwikkelen door politici.
Ja.
Ja, en ik kan me herinneren aan het gesprek wat we hiervoor hebben gehad... dat jij toen ook zei dat je daar wel voorstander van was.
Ja, ja, dus ik heb ook mede ondertekend toen. Ik heb wel getwijfeld, want het is ook een beetje voor de bühne, denk ik.
Ik vond het in ieder geval wel lastig door wie het gezegd werd, laat ik het zo zeggen.
Het is wel een verstandig signaal, dus in die zin... waardeer ik het wel, maar of je aan een half jaar dan genoeg hebt, dat is ook maar de vraag. Het is in ieder geval een signaal ook aan de politiek en aan de overheid van jongens, kom op, doe mee, weet je, en zorg dat je aanhaakt. En dat is hartstikke lastig, dat begrijp ik ook wel, maar dat moet wel gebeuren.
Als we even een blik in de toekomst werpen, hoe zie jij die dan voor je wat betreft machine learning?
Om maar even een voorbeeld te noemen wat je vaak op televisie hoort. Moeten we bang zijn dat we onze banen kwijtraken? Ik denk dat de nummer 1 vraag is toch bij heel veel mensen.
Ja, wacht maar, dadelijk kunnen machines onze podcast maken.
Dan zijn we klaar.
Dan zijn we klaar.
3 afleveringen was leuk.
Ja. Kijk, er zijn banen, bij nieuwe technologie zijn er banen die weggaan en die verdwijnen. En denk aan postbodes. Ja, ze zijn nog steeds mensen en er veel minder, want we zijn veel minder brieven gaan versturen doordat we nu allemaal e-mails sturen en nou ja, enzovoort. En dus je kunt er van alles bij bedenken met banen die verdwijnen, maar er komen ook andere banen voor in de plaats. En zo is het bij AI en machine learning ook. Dus ik moet nog denken, en dat is echt alweer een tijd geleden, maar een gesprek met een advocaat, met een jurist, en die maakte zich zorgen. Die zei van, ja, die standaardcontracten, dat gaat de machine learning overnemen op een gegeven moment. En ja, en voor mij is het niet erg, maar wat moet ik die stagiaires allemaal laten doen dan? Ja, en als het op dat niveau is, denk ik, ja, nou prima toch, ja. En dat zal verschuiven en dat zal steeds meer worden. Maar ja, dus ik denk wel eens, als je echt teruggaat naar de basis, waar we echt mee bezig zijn met z'n allen, dat blijven we doen. En dat gaat over communiceren, over voor elkaar zorgen, over brood bakken, over, nou ja, enzovoort. Dus zeg maar, de basisdingen die blijven, alleen aan de rand, daar, ja, daar zullen echt dingen veranderen. Maar dat hebben we door de jaren heen altijd gezien. Ik weet niet hoe zeer en hoe groot de verandering is uiteindelijk met AI.
Ja, en dat hoeft misschien ook niet per se kwalijk te zijn. Ik weet niet wanneer ik dit gehoord heb, maar iemand zei ooit tegen mij, en dat ging, was volgens mij ook zo'n soort van technologieverhaal, van het leven voor een paard is niet erger geworden toen, zeg maar, de kar niet echt meer een ding was, toen we allemaal auto's gingen gebruiken. Zeg maar, paarden hebben het nu niet slechter. Die kunnen een beetje chillen in de wei. Is goed, die hoeven niet meer heel de dag te werken aan zo'n kar te hangen of op het land, ik zeg maar wat. Dus misschien hoeft het ook niet allemaal slechter te worden. Misschien wordt het wel gewoon beter.
Het is fijn om niet per se een heel erg optimistisch of positief beeld te horen, maar een keer iets wat lijkt op een genuanceerd beeld. Dankjewel dat je te gast was, Tom.
Ja, graag gedaan. Ja, succes met podcast nummer 4, als die er ooit nog mag.
Ja, fingers crossed. Ja.
Dankjewel.
In de volgende aflevering gaan we in gesprek met Beatrice Bonga. Zij is expert als het gaat om zwaartekrachtsgolven en zwarte gaten. En zij gaat ons ook van alles vertellen over hoe we die zwaartekrachtsgolven nou precies detecteren. Ik ben helemaal hip nu, dus ik heb daar heel erg veel zin in.
Zware stof.
Ja, het is letterlijk zware stof. Wordt heel erg leuk, denk ik. Voor nu heel erg bedankt voor het luisteren en graag tot volgende keer. Doei!
Doei!